Jesaja 62, vers 4. Waar tot u niet meer zal gezegd worden de verlatenen en tot uw land niet meer het verwoeste. Hetgeen de beschrijving is van hoe het oude verbond desastreus eindigde. Nee, ik weet niet hoe je dat schrijft. Desastreus, maakt het niet uit. He? Maar het eindigde in een anticlima, ja, allemaal moeilijke woorden. Het eindigde in een vernietiging, een breuk van het oude verbond. Dat is het eigenlijk. Maar daar komt het nieuw voor in de plaats. Nou hadden we het net even in de pauze over, kun je herinneren of niet in de toekomst. Weet je dan nog van vroeger? Jawel, zoals het lied ook zegt, weet je nog wel. Oudje, dan zijn we 3.781.982 jaar. Nee, morgen, maar dan over. En weet je nog wel, oudje? Jawel, natuurlijk weten we dat nog wel. Jawel. Ik zal je nooit vergeten, maar dat is een ander lied natuurlijk. Nou, het... Ja, repertoire, kennis, zuster, ja. Men weet het nog wel, maar... Want, maar als je het niet... Kijk, het is van belang. Ook in dit vers, hè, het is van belang. Wat betekent het nieuwe verbond als je niet herinnert dat er een oud was? Daar gaat het juist om. Wat betekent verlossing als je niet meer weet waarvan? Weet je nog wel, oudje, en de grap is dan van... Ja, wat deden we ook allemaal weer vroeger? Er was dit en dat. En er was nog iets, maar dat ben ik vergeten, weet je wel? Die leg ik niet uit, dat durf ik niet. Maar, hè? Maar zoiets, hè? Dan betekent het niks meer. Natuurlijk weten wij nog in de toekomst. Dat is de hele... Dat is de enige reden... Dan krijg ik een veel beter argument, hè? Dat is de enige reden waarom deze wereld in wij nu leven überhaupt nog bestaat. Anders had God net zo goed die oude schepping kunnen nederwerpen en daar rechtstreeks een nieuwe uitmaken. Ja, maar nu bestaat deze wereld toch, de wereld die nu is, met alle positieve en alle negatieve, of een andere volgorde dan misschien, alle negatieve en alle positieve dingen, maar de bedoeling is dat we deze dingen meemaken, leren, verstaan, dat we inzicht krijgen door de praktijk van ons leven, helaas. En onderwijs hoort ook bij praktisch leven, hoor. Vergis je me niet, het gaat niet alleen om theorie, nee. Onderwijs is ook praktisch. Dat wil zeggen dat we door de praktijk van ons leven leren verstaan hoe het gelegen is met deze oude schepping. Hoe het werkelijk is, dat we de wereld leren kennen aan de ene kant. Dat is van belang. Ik zeg wel eens, het is niet van belang, we moeten de Heer leren kennen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar laat ik het dan nou eens anders zeggen. Het is van belang dat we die oude wereld leren kennen, opdat we zouden weten waarvan wij verlost zijn. Ja, niet iedereen weet dat. Ja, zoals ik op 9-jarige leeftijd je hartje aan de Heer Jezus geef, ja, waar ben je dan van verlost? Hè? Dat weet je toch niet? Dat kun je ook niet weten. Daar kom je nog wel achter dan. Dat is ook de bedoeling. Eigenlijk. Dan weet ik wel dat we daarbij op persoonlijke vlak komen en daarbij terechtkomen dus bij dingen die voor iedereen verschillend zijn. Dus we kunnen er ook verder niet over praten, maar niettemin is dat wel zo. Het is opdat wij zouden leren verstaan hoe die wereld is en dus waar wij van verlost zijn, omdat dat essentieel is voor het begrijpen van hoe groot die verlossing is en hoe groot die zaligheid is waarop wij acht geven uit de Hebreeën 2, de eerste verse. Zo is het nou eenmaal. En zo staat het zelfs van de Heer Jezus, dat hij geloof naar gehoorzaamheid staat, maar het is geloof uiteraard, geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Moest hij dat dan leren, wist hij niet wat dat was? Het antwoord is nee. Als je eerst geleefd hebt in de dingen waarvan men verlost moet worden, dan weet je ook niet wat verlossing is. En de Heer weet het wel, staat er. Want hij heeft erin geleefd. Men heeft geleerd wat het is te leven in deze gevallen wereld als gelovige. En daarom staat er ook, is hij een genadig, barmhartig en getrouw hoge priester, enzovoorts. Omdat hij weet wat het is. En dan gaat het niet zozeer om zonde of niet zondigen, to sin or not to sin, maar het gaat om het leven in deze gevallen, vergankelijke, voorbijgaande wereld. Dus een frustrerende ervaring nou eenmaal voor, ja, in wezen voor elk mens. Frustrerend, knijpt hem zijn keel af. zo'n wereld als deze. Het is nu eenmaal zo. Maar dat is nou eenmaal leven uit geloof. Dat men leert wat dat is. Opdat men zou begrijpen waarvan men verlost is. En de bedoeling is dat we dat dus inderdaad onthouden. Dat we herinneren. En als u dat te moeilijk argument is omdat het te filosofisch is, dan krijgen we een andere vraag. Krijgen we een ander argument. Het grote argument voor dat er herinnering is, is deze van, wat zijn toch deze littekens in uw handen? Nou, meer hoeft niet te zeggen. Daar is dus herinnering. Niet alleen in de gebruikelijke zin van het woord, maar zelfs het leven heeft sporen nagelaten, zelfs in het opstandingslichaam wat wij ontvangen. Of dat geen herinnering is, weet ik het niet meer. Ja, die heeft alle tranen van de ogen afwissen, denk ik dan altijd. Zal met een zakdoek gebeuren, er zit wel een knoop in. Onthoud dat nou maar eens. Hè? Nou ja, bij wijze van spreken allemaal. Hè? Ja. Nou goed, hier is dus ook herinnering. Dat maakt juist... dat is juist de achtergrond van het vers. Namelijk, tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, maar... Mijn lust is aan haar. En tot u zal niet meer gezegd worden het verwoeste, maar het getrouwde. Ik zet nou de parallellen even naast elkaar. Ik schuif de tekst in elkaar. Hè. Niet meer de verlatene, maar mijn lust is aan haar. En niet meer het verwoeste, maar het getrouwde. Want, en dan komt de toepassing, want de Heere heeft lust aan u. En dat natuurlijk in tegenstelling tot het verleden. Daar gaat het juist om. Het gaat om het contrast. En u weet, foto's zonder contrast bestaan niet, want er zijn geen foto's, er staat niks op namelijk. He? Je krijgt alleen een plaatje wit of een plaatje grijs of een plaatje zwart. Maar je moet contrast hebben, het moet verschil zijn. Dat is met alle dingen zo. En het contrast bepaalt de waarde, de tegenstelling bepaalt de waarde. Dat is in alle dingen zo, en hier ook. Dus niet meer het verwoeste, maar het getrouwde. Niet meer het verlatene, maar... Mijn lust is aan haar. Want de Heere heeft lust aan u. Dat een mag u weglaten, dat bestaat toch niet. Er staat gewoon, de Heere heeft lust aan u. En dat is een tamelijk sterke manier om te zeggen, de Heer houdt van u. Want lust hebben aan, dat veronderstelt wel lust eigenlijk. Want dat woord is het dan natuurlijk. Maar ze hebben het netjes vertaald. De Heer heeft lust aan u. En dus uw land, maar het is hetzelfde als u hoor, u oftewel uw land zal getrouwd worden. Ik zeg het met opzet dat dit parallelismen zijn, want anders krijg je weer dat mensen zeggen, nou er staat alleen van uw land het getrouwde en uw land zal getrouwd worden. En als ik dan zeg, hier wordt gesproken over het toekomstig nieuwe verbond met Israël, dan zeggen ze nee, het is niet met Israël dat huwelijk, het is het huwelijk met het land. Waarna de volgende vraag dan altijd moet luiden, en wat denk je wat het is dan, een huwelijk met een land? Ja, weet je wat het is? Dwaasheid. Het gaat gewoon om een huwelijk tussen de Heer en Israël. Net als dat het oude verbond een huwelijk tussen de Heer en Israël was. Maar dit is uiteraard het eeuwige verbond, het nieuwe verbond. Het eeuwige verbond uit 61 vers 8. Hè? Dat is nog maar een halve bladzijde terug. In mijn Bijbel althans. Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Hoezo? Wel, Israël zou getrouwd worden. En in Jeremia 31 staan die dingen veel dichter bij elkaar. Ik zal met Israël een nieuw verbond maken, enzovoorts. En dan gaat het inderdaad, zoals uit de beschrijving blijkt, over een nieuw huwelijk ter vervanging van het oude, staat er ook bij. Een nieuw verbond, niet naar het verbond wat ik met uw vaderen gemaakt heb, maar, enzovoorts. Hè. Ik zal mijn wet in uw binnenste geven, hetgeen uitbeelding is van geloof uiteraard. En dat is dus weer geloof in het woord van Christus. Ik zal mijn wet in uw binnenste geven. Ik zal tot u spreken. Ja. En dan komt vers 5. Een vers wat ik bij verschillende gelegenheden alles apart besproken heb. Omdat het zo mooi en duidelijk vers is. Omdat het namelijk een viervoudig parallelisme is. Voluit een viervoudig synoniem parallelisme. Oftewel, gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Alzo zullen je kinderen u trouwen. Dus één zin, maar het is al een parallelisme in zichzelf. En dan komt er nog een zin die in zichzelf ook een parallelisme is. Zodat je uiteindelijk vier zinnen onder elkaar hebt. Namelijk, een jongeling trouwt een jonkvrouw. En daaronder schrijf je dan: uw kinderen trouwen u. En daaronder: de bruidegom trouwt de bruid. En daaronder: uw God trouwt u. En als je het onder elkaar geschreven hebt, dan lees je hem daarna ook onder elkaar, verticaal namelijk. Dan krijg je dus: de jongeling is hetzelfde als uw kinderen, is hetzelfde als de bruidegom, is hetzelfde als uw God. En daarnaast: de jonkvrouw is gelijk aan u, is gelijk aan de bruid, is gelijk aan u. En u ziet, die laatste rij vertelt niet zoveel als de eerste. Dat hoeft ook niet, want die laatste rij is sowieso wel duidelijk. Die bruid is namelijk Israël. Uit Jeremia 31 bijvoorbeeld dan, hè? En wat dacht u van uit Hosea 1 en 2, 3 ook? Lijkt me duidelijk genoeg. Israël is die bruid. Maar de vraag is: wie is die bruidegom? Nou, punt 1, en dat blijkt dus uit dit parallelisme. Punt 1, er is een jongeling. Dat betekent nog niet zo lang geleden geboren. Waarmee je maar ziet dat het niet gaat om Jehovah, de Heer die van ouds verscheen aan de aartsvaders en op de Sinaï. Maar het gaat om de Christus, die nog niet zo bar lang geleden uit de dood opstond. Wedergeboren dus. Jongeling veronderstelt altijd ook dat er een vader is, een oudere. En zo is het ook, want de jongeling is degene die uit de dood opstond. Dus bijna altijd als je over jongelingen leest in de Bijbel, dan betekent het dat het gaat om gelovigen. Dat wil zeggen wedergeboren mensen. Dat is eigenlijk de gedachte. Typologisch dan, maar goed. Dus een jongeling is hij. Vervolgens is hij uw kinderen, en dat is opmerkelijk, want dat betekent dat de jongeling enkelvoud uit Israël voortkomt. Maar daarna blijkt hij ook meervoud te zijn. Niet jongeling, enkelvoud, maar jongelingen, kinderen. Er zal wel zonen staan, geloof ik hoor. Maar dat maakt nou niet veel meer uit, dat weten we toch wel. Hè? Zonen. Meervoud. Eerst één jongeling, dan zijn het er meerdere. Maar dat verschijnsel heb ik al besproken naar aanleiding van Jesaja 57 vers 1. De rechtvaardige enkelvoud komt om en er is niemand die het ter harte neemt, dus niemand die gelooft. En de weldadige lieden, nou is het ineens meervoud, want de rechtvaardige is een weldadige lui, kan het ook, enkelvoud. Wat is een, weet ik niet, wat is het enkelvoud van lieden? Hè? Bestaat niet, hè, geloof ik. Hè? Wat een rare taal. Nou ja, goed. Een rare en weldadige lied, dan vooruit. Eén lied, twee lieden. Dat weet je veel. De rechtvaardige komt om is enkelvoud. En de weldadige lieden, dus meervoud, worden weggeraapt. Ik heb gezegd, spreekt over de opname van de gemeente uiteindelijk. Maar het gaat eigenlijk om de hele roeping van de gemeente. Die weggeraapt wordt, verzameld wordt uit de volkeren. En overgezet wordt uit de duisternis tot het licht. En uit deze tegenwoordige boze eeuw overgezet wordt in het toekomende eeuw, oftewel in het koninkrijk van de Zoon, zijn er liefde. Dus is de gedachte, de Zoon is Christus, maar het meervoud ervan, de rechtvaardigen, de weldadige lieden, het meervoud, is de gemeente. Ja, dat kun je uit Jesaja zelf natuurlijk nooit besluiten, maar uit het Nieuwe Testament weten we dat. Omdat de gemeente een meervoud is natuurlijk, het zijn de gelovigen uit deze bedeling, maar ze zijn enkelvoud, het lichaam van Christus. Eén gemeente, met de nadruk zelfs op één. Ik kan niet missen, want gemeente is ook afgeleid van het woord één. Gemeente. Jawel. Dat is nadruk op eenheid. Maar die jongeling is dus Christus, maar hij wordt in tweede instantie genoemd Uw zonen, nog steeds, hè, Jesaja 62, vers 5 weer. Want de jongeling is de Messias, die inderdaad uit Israël geboren zal worden. Maar de gemeente wordt ook uit Israël geboren. En een voor de hand liggende paralleltekst is natuurlijk die uit Openbaring 12. Waar de vrouw, met zon, maan en 12 sterren en zo, het leven geeft aan een mannelijke zoon. Die weggeraapt wordt, inderdaad. Die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Zoals in Jesaja 57. En die mannelijke zoon is uiteraard de gemeente. En het weggerukt worden. Weggerukkend staat daar. Maar het is een andere, het is natuurlijk Grieks, hè. Een beetje andere woordkeurs. Maar het wegrukken is in feite gewoon uiteindelijk de opname van de gemeente. Ja. Ook niet alleen dat, maar dat is wel het eind ervan. Dus Israël, ja. Ja. As always, hè? Zoals altijd. Dus gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, zullen uw zonen, de jongeling is dus uw zonen, u trouwen. Daarna heet hij de bruidegom, die vrolijk is over de bruid. En dat vrolijk en blij zijn, dat slaat natuurlijk op het nieuwe verbond, hè. Kijk, die eerste dubbele zin spreekt over trouwen. De tweede dubbele zin spreekt over blijdschap. Het is een prachtige constructie, hoor. Vier zinnetjes, de eerste twee bij elkaar, de tweede twee bij elkaar. De eerste twee bij elkaar spreken over trouwen, de tweede twee bij elkaar spreken over vrolijk of blij zijn. Want de blijdschap van het nieuwe verbond, van de blijde boodschap, is de blijdschap van het nieuwe verbond, het nieuwe huwelijk, ja. Zeker. Dus, nog een keer, de jongeling blijkt te zijn uw zonen, blijkt dat Israël te zijn voortgekomen en de zaligheid is per slotverrekening uit de Joden. De Heer zei dat sprekend over de gemeente. In Johannes 4, in verband met de Samaritaanse vrouw. Samaria, weet je wel. God, gemeente dus, ja. En dan is hij de bruidegom. En in laatste instantie uw God. En daarmee is het verhaal weer rond, want uw God is weer de jongeling. Dus weer enkelvoud. Christus zelf dus. Maar de gedachte die erachter steekt, is dat die bruidegom, die niet alleen de God van Israël is, die bruidegom is ook inderdaad de gemeente. Hier ligt de gemeente verborgen. En verborgen is een beetje een understatement, want het is, er komt hier duidelijk naar voren. Uw kinderen, uw zonen. Uw God blijkt hetzelfde zijn als uw zonen. En dan wel onder het nieuwe verbond. De bruidegom. Dat is de mooiste tekst en ook waarschijnlijk ook de duidelijkste waaruit je ronduit kunt zeggen dat de bruidegom is Christus en de gemeente, waarna andersom gezegd de gemeente dus is het lichaam van natuurlijk Christus, maar zeg maar het lichaam van de bruidegom. Daar gaat het om, het lichaam van de bruidegom. Als het zo geformuleerd wordt, dan is er meteen geen ruimte meer om te veronderstellen dat het lichaam van Christus hetzelfde zou kunnen zijn als de bruid van Christus. Dat is trouwens toch, hoe lang je erover nadenkt, een absurde uitspraak. Want de gemeente als lichaam van Christus kan nog wel beschreven worden als de vrouw van Christus, maar dan toch op uitzonderlijke wijze, maar zeker niet als de bruid. Ik heb er geloof ik hier ook verteld, hè. De gemeente is vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Het voorbeeld daarvan is dat van Eva en Adam, waarbij de diepe slaap kwam over Adam, waarna uit zijn zijde, uit hem, die vrouw genomen werd. Dat gebeurde later nooit meer. Het is ook volstrekt uniek. En die unieke situatie is die van de gemeente, zodat de gemeente beschreven kan worden, niet als bruid, want Eva was nooit de bruid, maar wel als lichaam, want Eva was wel het lichaam van Adam. En ze is natuurlijk altijd gebleven. Nee, ja, natuurlijk, er staat toch deze is. Vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Niet deze was. Als Adam over Eva praat. Vraag ze aan Adam, wie is dat? Zeg je nou, dat is vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Weet je wat er ook bij staat? Daar heb ik de eerste keer ook overheen gelezen. Er staat, deze is ditmaal. Er staat er. Ditmaal, vlees voor mijn vlees en been voor mijn been. Hoezo ditmaal? Omdat het nooit meer voor zou komen. Dat is de enige keer. Dit is een bijzondere keer, is een uitzondering namelijk. Deze keer, nou voor deze keer dan. En de enige tegenhanger daarvan vinden we in dat de zijde van Christus geopend wordt en daaruit wordt de gemeente genomen. Waarvan dan ook staat, het is vlees van zijn vlees en been van zijn benen. In Efeze 5. Nou, dit is niet moeilijk. Dit is niet moeilijk. Het is alleen even omschakelen als je het ooit anders bedacht hebt. Maar het gaat erom dat dit de uitzondering is. Dit is de eerste man- en vrouwverhouding in de Bijbel. Het is een beeld van de eerstelingen van het nieuwe verbond. Dat is Christus en de gemeente. Dat is een uitzondering. De eerste is altijd een uitzondering. Waarna staat, en hij vulde die plaats op met vlees. Bij Adam. En dat betekent gewoon dat nadat Eva uit Adam genomen was, Adam toch niks miste. Dat is alles. Adam was compleet in zichzelf, zoals Christus compleet is in zichzelf. En toch is er een hulpe naast hem. En dat is dan in dit geval de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat Christus zonder de gemeente niet compleet, niet volledig zou zijn. Want dat is hij wel. En dat is het hele verhaal. Ik weet trouwens nog één voorbeeld. Nou, we het er toch over hebben, is wel aardig te vertellen. Ik weet nog één voorbeeld waarbij de vrouw nooit de bruid geweest is. Ze was weliswaar niet vlees. Nou, nee, niet zo natuurlijk. Vlees en benen van de echtgenoot. Maar ze is in ieder geval niet de bruid geweest. Dat is een moeilijke, hè? Ze was namelijk meteen getrouwd. Zonder de bruid geweest te zijn. Hè? Nee? Nee, Rebecca was de bruid op het moment dat Eliezer haar vond enzovoorts. Hè? Dat is ook een beeld van Israël. Gevonden in het buitenland. En dan naar het land gebracht en meteen de tent in. Toen bestonden er nog geen boterbriefjes, dus was leuk, dan hadden ze het dus ook niet nodig. Meneer, wat is een boterbriefje? Dat weet ik ook niet, jongeman. Nou goed, dat even terzijde. Nou, niemand? Eén generatie verder hoor, één generatie verder maar. Lea. Is nooit de bruid geweest. De bruid was Rachel. En toen was de bruiloft voorbij. Toen kwamen ze de tent uit. Daarna. Ja. Hoor eens. Slans wijs, slans eer hoor. Daar bemoei ik me niet mee. Maar toen kwamen ze de tent uit. En ziet, het was Lea. Die was dus niet de bruid. Rachel was de bruid geweest. En Lea werd de vrouw. En Rachel was gewoon van gedaan. Het heeft met uiterlijke dingen te maken. En Lea had tedere ogen. Bij ons in de familie was dat bijzonder bekend. Lea had tedere ogen. Zei mijn vader dan. Ja. Dat is nog zo. Maar goed, even terzijde. Maar de. En dat gaat over innerlijke hoedanigheden uiteraard. Nou, zo is het verhaal dus. Want Rachel was de bruid, dus een beeld van Israël. En die de bruid heeft, heet de bruidegom, zei in dat verband de vriend van de bruidegom, Johannes de Doper. Maar de vraag was, hoe zou het aflopen? En het liep zo af dat de bruid toch niet de vrouw werd. De bruiloft werd halverwege afgezegd, hetgeen in de Bijbel ook nog eens een keer voorkwam. Maar dat was bij Simson. Ja, jawel, het komt allemaal voor. En daarna bleek Lea te zijn. Die dus nooit de bruid geweest is. Maar Lea is een type van de gemeente. Rachel zou het eerste geweest zijn, maar toen kwam toch als eerste Lea. Ja. Makkelijk, hè? Ja. En dan al die mensen die altijd maar weer in al die vrouwen een beeld van de gemeente zien. En nooit zich afvragen, blijkbaar, hoe dat er zit met Lea en Rachel bijvoorbeeld. Die omkering. Dus benaderen zien twee vrouwen die nooit de bruid geweest zijn. De ene was Eva. En dat is het mooiste voorbeeld natuurlijk van de gemeente. En de andere is Lea. Maar Rachel uitdrukkelijk niet en Rebecca uitdrukkelijk ook niet. Want dat is een ander verhaal. Dat wil zeggen, die waren wel de bruid, maar die zijn ook een beeld van Israël. Hè? Rachel en Rebecca. En van de meeste gevallen weten wij dus verder niks. Er valt ook verder niks over te vertellen. Maar die twee springen eruit. Hè? Eva de eerste en ook Lea de eerste. Zonder bruiloft. Maar toch de vrouw. Goed. Daar gaan we weer. Waar waren wij? Vers 5 dus. Hè? Een jongeling en een jongvrouw. Uw zonen, u. De bruidegom, de bruid en God... En u, dat is echt een rijtje, je moet het echt een keer zo opschrijven onder elkaar om de parallellen te zien. En het is de meest eenvoudige vorm van bijbelstudie. Het is ook deze stijlfiguur van parallelisme is ook de meest eenvoudige vorm waarmee dingen verborgen worden. Als je deze dingen zin voor zin leest, dan is zin voor zin onduidelijk. En bijna onzin. Maar tel je ze bij elkaar op... En zo moet het natuurlijk. Leg je ze over elkaar heen, of hoe je dat er maar zegt, dan wordt het ineens duidelijk. Maar het kost even wat tijd en aandacht. Daarna blijkt dit een heel mooi vers te zijn. Mooi geconstrueerd. En ook duidelijk. Dus inderdaad, Israël zou getrouwd worden. Dat zegt vers 1 tot en met 4. Door de Heer uiteraard, degene die het nieuwe verbond, het eeuwige verbond aanbrengt. De middelaar van het nieuwe verbond. Maar in vers 5 blijkt die heer, die bruidegom, de jongeling, een meervoud te zijn. En daar blijkt dat het de gemeente is die inderdaad uit Israël is voortgekomen. Overigens net als de Messias zelf. Maar in één zo'n woord komt dat er ineens uit. Wanneer het weer verder gaat met Israël en Jeruzalem. Vers 6. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld of gesteld... neergezet, die gedurendelijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. Zie je wel, de muren, dat is de omgeving van Israël, en op die muren staan die wachters. Dat wil zeggen dat die bescherming van Israël er is, er zijn muren, Israël wordt dus beschermd, maar met name dan door die wachters op die muren, dat wil zeggen door degene die het evangelie prediken. Daarachter is, heb je natuurlijk de vraag, hoe kan het dat Israël nog bestaat? Dat het niet uitgeroeid is. Nou, dat is terwille van Gods plan met Israël, terwille van het overblijfsel in de toekomst. Israël wordt beschermd opdat het gehoor zou geven aan het evangelie wat ook voortdurend aan hen gepredikt wordt. Daar gaat het om. De enige reden dat het volk als zodanig nog bestaat is omdat God er een plan mee heeft. Een plan wat ten uitvoer gelegd zal worden zodra dat Israël tot geloof komt. Dus ik heb wachters, wakers betekent dat. Wakers, zij die niet slapen, maar waken. Israël slaapt, maar er zijn wakers op de muren. Ik heb wachters op uw muren besteld. Op wacht staan wil toch inderdaad zeggen dat men wakker is. En niet slaapt. Ik heb wachters op uw muren gesteld. Die gedurigelijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. Soms denk ik dat die wachters gewoon de gemeente zijn. Hè? Dezelfde als uw zonen uit vers 5. Ze zijn besteld of gesteld, neergezet. En ze prediken de boodschap aan Jeruzalem van buiten, over de muur, vanaf de muur of hoe het maar heten mag. Laat geen stilzwijgen bij jullie de wezen. De slotverrekening is zo dat ergens anders in de Bijbel staat over Juda. Of was het Judas? Dat maakt niet uit. Over Juda staat, en anderen nemen zijn opzieners, ambt. En in verband met Judas zeggen we dan, toen werd het Matthias... Maar in verband met Juda zeggen we, toen werd het de gemeente. Want zo is het nou eenmaal. Dat is de echte vervulling van de profetie. De gemeente die het opzienersambt van Israël overneemt, neemt en het opzienersambt houdt in dat men het woord Gods bewaart en predikt. En toeziet, hè, waakt. Nou, dat is waar het hier over gaat. Dus ik denk dat die wachters gewoon de aanduiding is van de gemeente. Hoewel het natuurlijk ook kan zijn degene die in de toekomst aan Israël het evangelie zullen prediken. Maar meer in het algemeen ligt het voor de hand te spreken over de gemeente, omdat dit hoofdstuk daar nou eenmaal in bijzonder over gaat. Via die bruidegom, namelijk uw kinderen. Want de gemeente wordt hier op verschillende manieren beschreven. Namelijk als jongeling, als uw zonen, als de bruidegom, zelfs als uw God. En daarna als uw wachters hier in vers 6. En uiteindelijk in vers 11 als het arbeidsloon. Het arbeidsloon van Christus. En zoals we laatst eens gezien hebben, maar dat is in Zacharia 9, als een ezel. Maar het heeft met dit hoofdstuk niet zoveel meer te doen. Maar ze wist wel. Goed, er staat dus, ik heb wachters op uw muren besteld die gedurig al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. En dan worden de bewaarders van het woord, dus de gemeente eigenlijk toegesproken. Hè? O gij die des Heren doet gedenken. Gij aan wie de Heer denkt, of gij die de Heer gedenkt, dat kan ook nog. Het is een beetje een rare uitspraak daar. Maar het gaat om degene aan wie de Heer denkt. Laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. Laten wij dus, in onze dagen ook, het evangelie prediken aan Israël, aan de Joden, wel te verstaan, aan Jeruzalem. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk. Laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. Dat is aardig, want het is niet mis te verstaan, zo'n uitdrukking. Laat geen spreek toch vooral, dan vraag je je af wanneer. Maar hier staat, laat geen stilzwijgen bij jullie de wezen. En dat betekent dat er altijd gesproken zal worden. Ook en vooral in onze dagen. En daarmee zijn we weer terug bij vers 1. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Laat geen stilzwijgen bij jullie de wezen. Dus ondanks alles, ondanks dat wij weten dat eerst de gemeente geroepen wordt, ondanks dat zou toch continu het evangelie gepredikt moeten worden aan Israël, aan de Joden. En als je dan praat over een zendingsopdracht aan de gelovigen van onze bedeling, dan zou dat dan toch eerst een zendingsopdracht zijn met betrekking tot de Joden. Omdat zij bereikt zouden worden met het evangelie. En dat is het oude onderwerp, hè? Het evangelie van Christus. Kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood. Dan een hele poos niks, denk ik wel eens. Nee, laat het maar op je inwerken. Eerst de Jood, ja. En ook de Griek, uiteraard. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij jullie de wezen. En zwijg niet stil voor hem totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot lof op aarde. Staat het toch duidelijk? Dat gedurig, zeg maar vanuit de dagen van Jesaja al, hè, dat men het evangelie zou prediken aan Israël, totdat de Heer zou bevestigen en totdat de Heer Jeruzalem zou stellen tot lof op aarde. Dat is nog steeds niet gebeurd. En wanneer het wel gebeurt, wel, eigenlijk pas aan het eind van de zesde bedeling. Nou, eigenlijk, dat kan ik wel weglaten. Dat is zo, ja. Dat is het einde van de tegenwoordige eeuw. En dus tot aan de aanvang van de duizend jaren. En tot die tijd zal men het evangelie moeten prediken in de eerste plaats aan Israël. Want u weet, einde van de 70ste week is wel sprake van een bekering van het overblijfsel. Maar het neemt niet weg dat er dan helemaal geen Jeruzalem meer is. Hè? Dan is Jeruzalem verwoest. Daarna wordt er in Jeruzalem herbouwd en wordt het overblijfsel, worden gelovigen van Israël verzameld uit de hele wereld. En dan staat er, bid voor de vrede van Jeruzalem. Het is dan nog niet voor, tot lof op aarde, er wordt aan gewerkt. Maar zover is het nog niet. Dat is pas zo 33 jaar dus, de bekende 33 jaar, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniel op de ezel. Met de gemeente. Leuk, hè? Ja.
Maar ik denk dan ook, ja, ik kijk grappig op de ezel in vernedering. En
Heb ik het niet verteld, heer?
Overwinning, jawel. Oh. Jawel. En vervolging nog eens recht.
Ja.
Toch?
Ja, het is ook zo. Hij komt ook als de vernederde, want die verheerlijking begint daar pas. Hè? Hij neemt de draad op waar hij gebleven was, namelijk Christus, op de ezel op de Olijfberg. Zo was het aan het eind van de 69e week, zo is het aan het eind van de 70e week. Maar wat overdrachtelijker, de Heer verschijnt daar als de vernederde, maar wel met de gemeente. Met zijn arbeidsloon, of hoe het maar heten mag. En van daaruit begint de tocht naar Jeruzalem, die heus niet dan een paar uur duurt, met de ezel naar beneden, maar die 33 jaar duurt. Dat is de echte intocht in Jeruzalem. Die in het verleden was het niet, hè? Er zal een afgebroken zaak doen op aarde. Jawel, wat was er dan afgebroken? Nou, bijvoorbeeld de intocht in Jeruzalem. Dat was het niet, dat moet het nog worden. Zo is dat, hè? Dus als de vernederde. Dat is ook Zacharia 9, maar Zacharia 12, 13 en 14 krijgen het verhaal van de Heer die staat op de Olijfberg. En die de Heer ook, die waarschijnlijk ongeveer in diezelfde tijd althans, gezien wordt met de litteken in zijn handen. En ze zullen zien wie ze doorstoken hebben en al die dingen meer. Dan verschijnt hij dus als de vernederde. Kortom, als Jezus van Nazareth. Tot schrik. Van, tot verbazing der aanschouwers. Hè? Dat mag ik wel zo zeggen, tot verbazing der aanschouwers. Want hij is tot verbazing der aanschouwers, tot steen des hoofds des hoeks gelegd of zoiets. Want dat zal dan blijken, hè? De steen die de bouwlieden versmaad hebben. Die blijkt dan toch de uiterste hoeksteen te zijn. Dus hij verschijnt als de vernederde. Ja, ik vind het altijd een lastig voorbeeld, maar ik noem hem toch maar weer eens een keer. Het is het verhaal van Absalom. Want de wederkomst van Christus wordt uitgebeeld, hoe vreemd het ook mag klinken, in Absalom hangend aan zijn haar aan de eik. Dat is zijn wederkomst. Ja, het is een beeld van zijn kruisiging. Natuurlijk is dat zo. Maar wat daar uitgebeeld wordt in die geschiedenis is niet zijn eerste komst en dus zijn dood, maar zijn wederkomst waarbij hij gevonden wordt als de gekruisigde. Men ziet dan, we jaagden achter Absalom aan en toen men hem vond, bleek hij aan die boom te hangen. Oftewel, men jaagt de Messias na en als men hem vindt, blijkt hij te zijn niemand anders dan Jezus van Nazareth. Waarna men rouw begint te bedrijven over Absalom in de geschiedenis. En in Zacharia 12 begint men dus rouw te bedrijven over de Heer Jezus als over de eerstgeborene enzovoorts. Waarbij de geslachten van David in het bijzonder genoemd worden vanwege de connectie met de geschiedenis van Absalom. Hij verschijnt dus als de vernederde. Daarna zal hij verheerlijkt worden vanaf dat moment. Dat neemt niet weg dat er waarschijnlijk gepaard gaat die verschijning van de Heer daar met inderdaad licht aan de hemel, aan die donkere hemel zal ik maar zeggen. Hè? Want de zon geeft dat schijnsel niet en de maan niet enzovoorts. En dan zal men zien verschijnen in de lucht het teken van de Zoon des Mensen. Hè? Komen in grote kracht en heerlijkheid. Maar het wil nog niet meteen zeggen dat datzelfde moment die kracht en heerlijkheid geopenbaard wordt. Gaat erom dat daar zijn hele wederkomst beschreven wordt, waarbij hij eerst verschijnt bij gelegenheid op de Olijfberg en zijn grote kracht en heerlijkheid blijkt dan dat hij daarna zijn uitverkorenen bijeen begint te verzamelen uit de vier winden enzovoorts. Nou heb ik het dus over Matthäus 24, hè? Dat merk je hopelijk. Hè? Want daar staat dat hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Jawel, maar pas in hoofdstuk 25 tegen het eind staat dat hij zit op de troon zijner heerlijkheid. Dan is die heerlijkheid pas openbaar geworden. Maar daarvoor wordt daaraan gewerkt. Het begint met de vernederde en het eindigt met de opgewekte. Zodat het wel degelijk zo is dat de Heer ook bijna letterlijk, misschien wel echt letterlijk in de toekomst verschijnt op een ezel. Ik denk ook echt letterlijk. Hoewel het niet gaat om de ezel, maar om de gemeente waar die ezel een uitbeelding van is immers. Maar misschien ook wel letterlijk op een ezel, waarna de ezel vervangen wordt door een paard. Dat wil zeggen, in zijn verschijning zal hij uiteindelijk verschijnen als de verheerlijkte, de koning. Die komt in heerlijkheid op de troon van zijn vader David. Op het paard zijn er majesteit uit Zacharia 10, één hoofdstuk verder. Een halve bladzijde verder maar trouwens. Ja.
Dingen,
ja.
Dan moet er toch eerst iemand
sterven, voordat je erfgenaam wordt.
Dat staat er ook hoor.
Nee, ja. Ik vind dat soms wel als hij dan alles, denk ik wel, als Christus alles geërfd heeft van de Vader, is dat, dan ga ik iets raars misschien vragen. Heeft hij dan ook het vaderschap geërfd?
Het is ook zo, ja. Ja. Ja, dat is een heel moeilijke materie. Omdat er is alleen goed over te praten als we eerst van tevoren hebben afgesproken wat al die woorden betekenen. En daar zit het probleem in. En in de praktijk werkt het zelfs andersom. We bestuderen die Bijbelteksten en komen daarna tot de vaststelling wat die woorden eigenlijk betekenen. En dan klopt het pas. En dat maakt het lastiger over te praten. Maar aan het eind van het verhaal, aan het einde van de totale Bijbelse geschiedenis, is er geen vader en is er geen zoon. Meer. Omdat er maar één is, en die heet niet vader en die heet niet zoon, maar die heet gewoon God. Namelijk het lam. Zo wordt hij ook wel genoemd. Maar iets anders niet, er is ook maar één troon. De zoon zal het koninkrijk teruggeven aan de vader, zodat God, niet vader of zoon, God zal zijn alles en in alles. Zeg nog niet, die God is vader. Nee, dat kan net zo goed zoon zijn, dat maakt niks uit. Hij is geen van beiden is meer aan de orde. Want als het weer tot één wordt, hè, dan is er niet meer sprake van vaderschap en zoonschap. Ik word ook altijd erg verlegen van die uitdrukking. Maar gelooft u dan niet in het eeuwige zoonschap van Christus? Dan zeg ik, waar staat het in de Bijbel? Heel verlegen vraag ik dat dan. En dan, de anderen worden dan meestal boos. Zo van, hij heeft weer wat. Maar het zijn onbijbelse uitdrukkingen waar je dus niks mee kunt aanvangen.
Ja, maar er staat geen erfgenaam, want hij zal als koning heersen.
Ja. Ja, met een bepaald doel. Ja, hij is gesteld tot erfgenaam. De uitdrukking betekent niet dat hij het zou worden, maar dat hij het inmiddels is, trouwens. Hij is als erfgenaam aangesteld in de zin van, hij heeft die erfenis. En dat leidt ertoe dat hij daardoor de schepping juist tot de Vader, tot God, terugbrengt. Dat was de bedoeling. Dat is de functie van het zoonschap. De dingen tot de Vader brengen. In de Bijbel is dat zo. En als het gebeurd is, dan is er geen vader meer, ook geen zoon meer. Dan is God alles en in allen. En over vaderschap en zoonschap wordt dan niet meer gesproken. Dat houdt dus op, ja. Precies. Ja. Het einde van het vers. Alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Dan worden alle andere termen weggelaten. Het is het einde van het verhaal. Dan heet het gewoon weer God. Ja.
Ik trek me helemaal uit de concentratie.
Nou, dat geeft niks hoor. Waar waren wij? Er staat in, we waren bij vers 7. Hè? Zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestigt en totdat hij Jeruzalem stelt tot lof op aarde. Let ook op, zwijg niet stil voor hem. Dat betekent dat men inderdaad de boodschap, het evangelie, de blijde boodschap, het nieuwe verbond zou prediken aan Israël. Totdat Israël tot geloof komt en Jeruzalem gesteld wordt tot lof op aarde. Helemaal aan het eind van de zesde bedeling. En dus bij het begin van de 1000 jaren. Maar er staat, zwijg niet stil voor hem. De Heer zelf zegt, om Sions wil zal ik niet zwijgen. De Heer zal spreken ter wille van Sion. Maar wij zullen spreken niet ter wille van Sion, maar ter wille van de Heer. Heb je dat? Vers 1 dus en vers 7 met elkaar vergeleken. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Het ik zal dus met een hoofdletter moeten. Hè? Lijkt mij. Ja, men heeft ervan gemaakt, zal Jesaja zijn. Maar ik denk dat het de Heer is. En tot de gemeente wordt gezegd, tot die wachters namelijk uit vers 6, oftewel tot die zonen uit vers 5, in vers 7 wordt gezegd, zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestigt en totdat hij Jeruzalem stelt tot lof. Dat wil zeggen, als wij het evangelie prediken aan Israël, is het niet ter wille van Israël, maar ter wille van de Heer. Die wil dat wij het doen. Want de Heer wil dat het gebeurt ter wille van Sion, ter wille van Israël dus. Maar wij doen het ter wille van de Heer. Dat is ook een belangrijke waarheid. Dat Elke keer als ik de kans krijg, vertel ik dat weer. Evangeliepredikering mag dan zijn tot redding van de zondaar, dat is ook zo, maar dat is nooit het doel. Het doel is hoger en voor ons ook veel motiverender. Namelijk, het doel is de verheerlijking van God. Zelfs als de Heer van tevoren weet en zegt dat er toch niemand tot geloof zal komen, dan nog zegt hij, maar je moet wel prediken. Opdat later niet iemand zou kunnen zeggen van, ja, we zijn niet tot geloof gekomen, maar we wisten ook van niks. We hebben het ook niet kunnen weten. U hebt het ons ook niet verteld. Hoezo? Hè? Nee, het is wel verteld. En bovendien, er zit nog iets veel fundamenteels achter. Het gaat er juist om, zelfs als er niemand luistert. Hè? Als er helemaal niemand is, dat dan nog de boodschap zou klinken. Dat klinkt een beetje absurd, als ik het zo zeg. Maar je moet bedenken dat er altijd anderen zijn die luisteren. Die zitten daarboven ergens. Bij wijze van spreken dan. Hè? Die, overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. Want de grote overwinning is juist dat uit onze zondige keeltjes, jawel, uit onze oude, die mens, hè, dat die oude mens, die zondige mens, toch gebruikt wordt om het levengevende woord van God te prediken tot eer van God. Zodat deze oude zondige mens wel degelijk gebruikt wordt tot eer van God. En aangezien er herinnering is in de toekomst, zie je nou? Ja, weten wij dat dus nog, en zij ook, hè? Ja, daar gaat het dus om. Dus hou u niet in, zou ik maar willen zeggen. Ook al luistert er niemand. Er hoeft er geen ruzie gemaakt te worden, ik heb het niet over twistgesprek of zo, dat is niet echt tot eer van God. Maar tot eer van God is wel dat zijn woord genoemd wordt, gepredikt wordt, gehoord wordt. Of beter nog gewoon in het algemeen dat ervan getuigd wordt. Of men nou luisteren of niet. Hè? Goed, ja, we hopen dat ze wel luisteren, uiteraard. U begrijpt me goed, dat hoop ik ook, uiteraard. Hè? Ja, praat ook wat makkelijker als er iemand luistert. Hè? Ja. Maar het is niet voor niks. Kijk, de Heer predikte in zijn dagen en er luisterde ook eigenlijk niemand. We hebben gelezen in Jesaja 49. In ieder geval, wat er gebeuren moest, gebeurde niet. Maar er gebeurde toch wat anders. Werd toch gebruikt. En daar gaat het maar om. Dus, zwijg niet stil voor hem, vers 7. Totdat hij bevestigt en totdat hij Jeruzalem stelde tot lof op aarde. En dat gebeurde dus bij de bekering van Israël. Dat kan niet anders, want anders zou er sowieso niet aan Israël gepredikt hoeven te worden. Dus prediken totdat men het aanneemt. Maar er staat prediken totdat hij Jeruzalem stelde tot lof op aarde. En dat is uiteraard bij de bekering van Jeruzalem en al wat daarmee samenhangt. Dan vers 8. Waar het om gaat is dat men zich twee armen, de linker is de zwakste, hopelijk. Of zo hoort het eigenlijk. Ja, is niet bij iedereen zo, even rondkijken. Nee, is niet bij iedereen zo. Maar het hoort wel zo, want de rechterarm hoort de sterke arm te zijn, uiteraard. Op typologische gronden uiteraard, dus verder hoef je zich er geen zorgen over te maken. Maar ik ken trouwens iemand die heeft twee linkerarmen. Dat zou zo erg niet zijn. Maar hij is rechts. Nou ja, goed, laat maar zitten. Van wie, welke persoon? Van mij? Ja, nou nee. Ik heb twee rechterarmen en ik ben ook rechts ook hoor. Ja. Was het maar niet zo, want als je alles kunt, moet je ook alles doen. He? Dat is heel vervelend soms. He? Ik heb langzamerhand trouwens wel geleerd dat het verstandig is om niet te laten merken dat je alles kunt. He? Want dan doet een ander nog eens wat. He? Dat is waar. Vandaar die strik vanmorgen. Die had ik zelf ook wel kunnen naaien. Maar ik denk, ik kan mijn rietje mooi even doen. He? Ja, dat heb ik wel van dienst geleerd. Nou en of. En al eerder ook wel. Nee hoor, maar. Maar normaal gesproken, de rechterarm is de sterke arm. Daar gaat het om. En niet alleen is hij sterker, maar hij wordt ook beter bestuurd. We hebben er meer controle over. Om een of andere reden. Het verschil bestaat nu eenmaal. Maar de Heer zegt, de Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand. Namelijk bij zijn sterke arm. Indien ik uw koren meer zal geven tot spijs, voor uw vijanden en indien de vreemden zullen drinken van uw most waaraan gij gearbeid hebt. De zin is wat ingewikkeld, maar het betekent gewoon, het is oud-Nederlands dit hoor, maar het betekent gewoon dat de Heer gezworen heeft dat hij het koren van Israël, uw koren, niet meer zal geven tot spijs voor uw vijanden. En dat woordje meer begrijpen we alleen als we even vaststellen dat het tegenovergestelde is van niet meer. En de Heer zegt, indien ik uw koren meer, ooit nog betekent dat, zal geven tot spijs voor uw vijanden. Maar de hele zin betekent, ik zal nooit meer uw koren geven. Niet meer dus, tot spijs voor uw vijanden. Want zo was het immers, er stond graan op het land en er kwamen de vijanden en die roofden het hele oost weg. Zo kon je goedkoop aan eten. Nee, meer heeft de betekenis van ooit. Hier.
Ja.
Alleen zo gebruiken wij het woord niet. Wij gebruiken het alleen nog in de ontkenning. Niet meer. Wij gebruiken ooit of niet meer. Maar niet meer is niet ooit. En dus nooit. Dus meer is hetzelfde als ooit. Indien ik uw koren ooit zal geven tot spijs voor uw vijanden. En indien de vreemden zullen drinken van uw most waaraan gij gearbeid hebt. Dat wil zeggen, nooit zal ik uw koren meegeven tot spijs voor uw vijanden. En nooit meer zullen de vreemden drinken van uw most waaraan gij gearbeid hebt. Het koren is uiteraard graan en het most is uiteraard de wijnoogst. Je weet hoe dat gaat, in de dagen van Richter kom je dat nogal eens tegen. Dat tegen in de dagen van de oogstrijpers, kwam de vijand. Dat hadden ze handig bekeken natuurlijk. Want wat voor zin heeft het om een kaal land te veroveren? Hè? Nee, men veroverde het land terwijl het vol stond met de oogst, een rijpe oogst. Liefst in de dagen van de oogst deed men dat, of als de oogst net binnen is. Er lagen alle voorraadschuren vol en er viel er flink wat te stelen. Maar de Heer zegt, dat zal niet meer gebeuren. Dus, vers 9, die het inzamelen zullen, die zullen het eten. Vroeger was het zo, werd het wel ingezameld en dan kwam de vijand om het op te eten. Maar nu is het, die het inzamelen zullen, die zullen het eten. En die zullen de Heere prijzen. Zij zullen de Heere prijzen. Degene die het inzamelen zullen de Heere prijzen. Eigenlijk zou je ook moeten lezen, omdat degene die het inzamelen zullen de Heere prijzen, zullen zij het ook eten. Zo zit het eigenlijk. De kwestie dus is weer die van de voegwoorden, hè? Hoe die zinnen aan elkaar gekoppeld zitten. En die voegwoorden, die hebben wij in het Nederlands wel, maar die oude talen hebben dat niet. Wij moeten de goede voegwoorden invullen. Dus, maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, omdat zij de Heere prijzen. Oftewel, en zij zullen de Heere prijzen. En die hem, namelijk de most, vergaderen zullen, zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdoms. Juist omdat ze die voorhoven des heiligdoms binnengaan, zullen zij ook die most drinken. Ook een mooi voorbeeld van parallelisme, want in vers 8 gaat het over koren en most. En die woorden worden in vers 9 weggelaten, maar je moet ze er wel bij denken, anders weet je niet waar het over gaat. Dus die het, namelijk het koren, inzamelen zullen, zullen het, namelijk het koren, eten, omdat ze de Heer zullen prijzen. En die hem, dat is de most, vergaderen zullen, zullen hem, de most, namelijk drinken. Wijn dus eigenlijk, in de voorhoven mijns heiligdoms. Dat is weer wat anders dan in de kroeg. Hè? Nee, ik bedoel, maar het wordt wel gedronken, zelfs in de tempel, is de gedachte. Hoewel de uiteindelijke gedachte is natuurlijk die van in het koninkrijk, in het nieuwe verbond. Maar de Heer zelf zei ook dat hij dat zou doen. Wijn drinken, in het koninkrijk en dus onder het nieuwe verbond. Maar Israël zelf zou dus de opbrengst van het land ontvangen. Sterker nog, we hebben eerder al gelezen, in hoofdstuk 61 namelijk, dat er in het land zelfs uitlanders zouden staan. Gastarbeiders betekent dat. Uitlanders zullen staan, vers 5 van hoofdstuk 61, die de kudde zouden weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en wijngaardeniers zijn. Uiteindelijk, hè? Zodat nou de buitenlanders het moeten verbouwen en dan eet Israël het. En vroeger was het andersom. En dan vers 10. Ga door, door de poorten. Bereid de weg des volks. Verhoogt, verhoogt een baan. Ruimt de stenen weg. Steekt een banier omhoog tot de volken. En dat is een merkwaardige uitspraak. Die we meteen zouden moeten leggen. Oh, dat hebben we dus ook gedaan. Naast Jesaja 40 vers 3. Ja. Staat er bij mij tenminste ook ondergedrukt. En zo hoort het ook. Namelijk. Een stem dus roepen in de woestijn. Nee, hoeft ook niet. Nee. Terugverwijzing is ook altijd zinvoller dan vooruitwijzing, hè? Dat is altijd zo. Want terugverwijzing is iets wat je al gehad hebt. Dat is makkelijk. En vooruitverwijzing is een verhuiswijzing naar een hoofdstuk wat je nog niet besproken hebt. Hoe kun je weten wat zo'n vers betekent? Hè? Dus terugverwijzing is altijd beter. Nou, dat is een verwijzing naar Jesaja 40 vers 3. Een stem des roepende in de woestijn, bereikt de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, enzovoorts. En daarna ook Jesaja 57, wat was het? Vers 14. 57 vers 14. Ook zo'n Bijbel dus. Hè? Ja. Er staat, en men zal zeggen, verhoogt de baan, verhoogt de baan. Dan weet je meteen waar het woord de baan vandaan komt. Dat is ontleend aan Jesaja 62 vers 10. Hè? Het woord de baan staat in beschuin gedrukt in 57 vers 14. Maar het komt uit 52 vers 10. Verhoogt de baan, verhoogt de baan. Maar er staat gewoon verhoogt, verhoogt. Bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg mijns volks. Want al zo zegt de hoog en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van verbrijzelde nederige geest is. Waarna de vraag is wie is dat en is het antwoord. Wie woont er nou in de hoogte? De gemeente. Want deze uitspraak in deze drie versen. Jesaja 40 vers 3, 57 vers 14 en 62 vers 10. Deze uitspraak over een verhoogde weg die bereid wordt, is een uitspraak over de roeping van de gemeente. Over de weg die de Heer zelf zal gaan, namelijk naar de hemel. Het zijn de beroemde, of zal ik zeggen, beruchte hemelse dingen waarvan Nicodemus niks wist. Maar daar gaat het nou juist om. Een verhoogde Christus in een hemels en daarmee verborgen koninkrijk. Waarna gezegd moet worden dat je dat natuurlijk deze drie teksten op grond van 40 vers 3 spreken over de komst van Johannes de Doper. Maar via Johannes de Doper spreekt het over al het werk van Christus in zijn eerste komst. Waarbij Israël zich niet verzamelen liet. Maar waarbij dat werk van de Heer in zijn eerste komst wel degelijk resultaat had. En het resultaat is de roeping van de gemeente. Dus dit vers, vers 10 van Jesaja 62, spreekt over de wegbereiding voor de komst van de Messias. Maar dat is wat in de eerste komst van de Heer Jezus gedaan werd. De weg bereiden. Namelijk de weg van vernedering, omdat die zou uitlopen omhoog. Die weg moest er komen. Een weg uit de allerdiepste diepte tot de uiterste hoogte. Waarna de Heer zei, het is voor elkaar, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, want daar leidt de weg dus naartoe, dan door mij. En zo zegt Hebreeën dan, dat wij op die verse en levende weg zouden naderen tot de troon der genade achter het voorhangsel in het binnenste heiligdom. Over die weg gaat het. Over het werk van Christus in zijn eerste komst. Waarna wat duidelijker naar voren komt, dat het arbeidsloon in vers 11 inderdaad de gemeente is. Want vers 10 is weer de voorbereiding, niet alleen voor de komst van de Messias, maar het is de voorbereiding van vanzelf. En dan staat er, zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. De Heere heeft gesproken namelijk. En wat was het resultaat? Nou, niet de bekering van Israël, maar wel dat hij arbeidsloon kreeg. En het arbeidsloon is het loon wat hij kreeg voordat hij het woord Gods heeft doen horen. En dat is uiteraard de gemeente. En daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de grote voorrecht dat we ook vanmorgen uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij uw werk. Werk met betrekking tot Israël en de volkeren, maar aan de andere kant ook het werk wat u doet in verband met de gelovigen van vandaag. We danken u dat wij mogen horen tot die gemeente van eerstelingen die verzameld werd uit de volkeren, uit de heidenen, vanuit de einden der aarde en bijeengezet werd. En verzameld werd rondom de Heer Jezus zelf. We danken u, Vader, te mogen weten te behoren tot zijn lichaam. Tot die gemeente van eerstelingen die hemelsburgerschap heeft ontvangen en deelt in de hoedanigheden van de Christus zelf. We danken u dat we met zijn gerechtigheid bekleed zijn. Dat we deel hebben gekregen aan zijn positie van priesterschap van de ordening van Melchizedek. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we ook dagelijks ons mogen bepalen bij deze onvergankelijke dingen, opdat we in ons leven ook houvast zouden hebben. Dat we niet zouden wankelen, maar ook zouden zien op die toekomst die zo nabij gekomen is inmiddels. Die toekomst waarin onze heiland in heerlijkheid zal geopenbaard worden. En waarbij wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u daarom voor deze morgen. We vragen u, wees ons ook verder nabij, de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze gedachten bepalen bij onze heiland zelf en bij zijn werk en zijn overwinning, opdat we zouden staan in diezelfde overwinning, in de vrijheid en in de genade. Amen. Ja, laatste verse van Jesaja 62. We hebben gezien dat in dit hoofdstuk eigenlijk gesproken wordt over de bruidegom en de bruid. Die worden dan ook letterlijk zo genoemd in vers 5. En verder wordt er in het algemeen over gesproken in ook de andere verse, waarbij niet alleen de bruid, maar ook de bruidegom beschreven wordt. Al moet gezegd worden dat de beschrijving van de bruidegom dan toch wat bedekt is, want zo heet dat. En dat komt omdat het daarbij gaat om Christus en de gemeente, uiteraard. En dan hebben we gezien dat dat ook letterlijk genoemd wordt in de eerste verse, waarna vanaf vers 7 de oude draad van het verhaal, zelfs van Jesaja, weer opgenomen wordt als er staat, en zwijg niet stil voor hem totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot lof op aarde. De gedachte is namelijk dat er gesproken zou worden, dat er gepredikt zou worden. Zwijg niet stil, dan moet dus uitdrukkelijk wel gesproken worden. Kijk, zo'n uitdrukking, zwijg niet stil, veronderstelt natuurlijk dat hier of daar de gedachte is dat men wel zou moeten zwijgen. En dat is ook inderdaad een gedachte die wij in onze tegenwoordige tijd kennen, waarbij men veronderstelt dat het nodig zou zijn om het evangelie te prediken aan de Joden, omdat het allemaal vanzelf al voor elkaar komt en omdat volk Israël vanzelf wel behouden wordt, omdat de Heer dat beloofd heeft. Nou, de reactie daarop van mijn kant is gewoon, de Heer heeft dat niet beloofd. De Heer heeft beloofd, en dat is ook Jesaja, dat hoe groot Israël ook zou zijn, er zou slechts overblijfsel behouden worden. En dat is dan het overblijfsel, die minderheid die zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen gepredikt worden zonder dat die gezonden wordt? En dat soort dingen meer. Kortom, de zaligheid is uit het geloof en dat geldt in de eerste plaats voor Israël. En we hebben hier in hetzelfde Jesaja, dat was dan hoofdstuk 52 bijvoorbeeld, gezien dat inderdaad het goede geboodschap worden, dat vrede zou doen gehoord worden en dat het heil zou gepredikt worden tot Sion, waarbij gezegd zou worden dat de God van Sion koning zou zijn. Dat was Jesaja 52 vers 7, maar eventueel zouden we zelfs terug kunnen tot hoofdstuk 40, wat eigenlijk het begin is van dit zogezegd het tweede deel van Jesaja, want daar vinden we precies hetzelfde. Troost, mijn volk, spreek naar het hart van Jeruzalem, een stem des roependen in de woestijn. En daar zijn we echt terug bij dit onderwerp zelf. Want niet alleen wordt in Jesaja 62 gezegd dat men niet zou zwijgen en dus het evangelie zou prediken, maar er wordt ook gezegd dat men inderdaad de weg zou bereiden. Dat staat in Jesaja 40 vers 3, een tekst die toegepast wordt in het Nieuwe Testament aanvankelijk op Johannes de Doper, maar waarvan wij heus wel zien dat het een tekst is die eigenlijk spreekt over de komst van de Heer Jezus, zijn eerste komst in vernedering, waarbij Jezus de wegbereider is van de Messias. Wel, diezelfde gedachte vinden we dan ook in Jesaja 62 vers 10. Ga door, door de poorten, bereid de weg des volks, verhoogt een baan, ruim de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken, enzovoorts. Dat zijn woorden van gelijke strekking als die van Jesaja 40, de eerste verse, zodat we dezelfde conclusie zouden moeten trekken, dat vers 10 van Jesaja 62 van toepassing gebracht zou moeten kunnen worden op Johannes de Doper, maar dat het in feite de aanduiding is van al het werk wat gedaan wordt in de hele eerste komst van de Heer Jezus in zijn vernedering. En dat plaatst dit hoofdstuk inderdaad in het kader van het Nieuwe Testament. Hoe dat ook zij, er staat zwijg niet stil in vers 7. Er zou dus gepredikt moeten worden. En dat is ook dan meteen de betekenis van vers 10. Vers 7 zegt zwijg niet stil. En vers 10 zegt ga door, bereid de weg des volks, verhoogt een baan, steekt een banier omhoog. De vraag is, hoe doet men dat wat in vers 10 staat? Hoe doe je dat? Dat doorgaan, de weg bereiden, de baan verhogen en de banier omhoog steken. Het antwoord is door niet stil te zwijgen. Door te prediken, door het evangelie, de goede boodschap die van het heil te prediken aan Israël. De prediking van het nieuwe verbond, van het eeuwige verbond dus, uit hoofdstuk 61 vers 8. Dat is maar een paar versen eerder eigenlijk. Dus vers 10 zegt ga door, door de poorten bereid de weg des volks. Dat volk is dan echt slechts het overblijfsel uiteraard. Of, en dat kan ik helemaal niet bewijzen natuurlijk, of het gaat om het bereiden van de weg des Heren uit Jesaja 40. Daar staat dat immers. Hè? En dan is het bereiden van de weg des volks in Jesaja 62 vers 10 ook het bereiden van de weg des Heren. Maar de Heer blijkt een volk geworden te zijn. Waarna de vraag is, hoezo volk, welk volk? Nou, dat zijn uw zonen uit vers 5 van Jesaja 62. Oftewel, dat is dan de gemeente. Dat kan ook. En dan wordt de weg bereid niet alleen voor de Messias zelf, maar ook voor de gemeente die met de Heer zou komen, zoals een paar versen verder, wat één vers verder, ook inderdaad staat. Maar kijk, in Jesaja 40 vers 3 staat, een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren. En in Jesaja 62 vers 10 staat, bereid de weg des volks. Waarna in Jesaja 40 vers 4 staat, alle dalen zullen verhoogd worden. Sprake van verhoging. En waarna in Jesaja 62 vers 10 staat, verhoogd. Verhoogd een baan, ruim de stenen wegsteekt en manier omhoog tot de volken. De gedachte daarbij is natuurlijk letterlijk dat men de wegen geschikt zou maken, opdat de volken daardoor zouden trekken, of dit volk bedoel ik, erdoor zou trekken. Maar dat is natuurlijk een letterlijke toepassing van het verhaal. Maar het gaat erom dat in het algemeen de weg bereid zou worden. Niet de straat zelf, niet het wegdek of zoiets in de eerste plaats, maar de weg in het algemeen. Kortom, in Jesaja 40 vervolgens staat, bereid de weg des Heren, maakt recht een baan voor onze God. En in Jesaja 62 vers 10 staat, ga door, bereid de weg des volks. En dan verhoogt een baan. En dan staat er niet voor onze God. Maar ik zei al, dat volk wat daar genoemd wordt, is dat volk uit vers 5. En dat volk wordt daar in vers 5 vervolgens ook genoemd, uw God. Weet u wel, gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En dat uw God is wel degelijk de aanduiding van de gemeente. Dat wil zeggen van Christus en de gemeente. in dat viervoudig parallelisme, immers. Nou, wat ik maar zeggen wil is dat de gedachte van vers 7 en vers 10 overeenkomt met Jesaja 40, vers 2, 3 en 4, en eigenlijk 1 tot en met 4. En het spreekt dus over de eerste komst van Christus. In hoofdstuk 62 wordt daarbij gedacht aan de bruiloft en de bruid. Maar waar het toegepast wordt op Johannes de Doper in de eerste komst van Christus, wordt daar ook aan gedacht. En als het gaat om de vraag wie is Johannes de Doper en wie is Jezus van Nazareth, zegt Johannes de Doper: wel, ik ben de bruidegom niet, ik ben de vriend van de bruidegom. En ik hoor de stem van de bruidegom en daar verblijd ik mij over. En hij zegt, wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar over die bruid wordt daar dan verder niet gesproken. Hoe dan ook, wat zij beiden deden, was inderdaad prediken en feitelijk het nieuwe verbond prediken. Weliswaar op grond van de oud-testamentische schriften, maar niettemin predikten zij beiden het nieuwe verbond. Ze predikten namelijk in ieder geval het koninkrijk en dat is gebaseerd op het nieuwe verbond. Ik heb al vaker gezegd, wij denken bij nieuw verbond aan de vervulling van de belofte aan Abraham. En daar zijn we er mooi aan op streek, want dat denkt lang niet iedereen aan. Hè? Maar zo is het ook. Maar bij nieuw verbond zou je natuurlijk ook moeten denken net zo sterk aan de vervulling van de belofte aan David. En als het zo heet, de vervulling van de belofte aan David, dan heet het koninkrijk. En als dus het koninkrijk gepredikt wordt, is dat de prediking van het nieuwe verbond. Wel, dat is wat gepredikt werd in de dagen van de eerste komst van Christus. Dat was het bereiden van de weg. En het omhoogsteken van een banier tot de volken in vers 10, dat is in wezen een uitbeelding van Christus zelf die verhoogd zou worden. Het is bovendien een oud thema, omdat ook in de eerste deel van Jesaja al over de banier gesproken werd. Het vaandel namelijk, de vlag, de uitbeelding van de koning, de machthebber zelf. Maar de bedoeling is dat dat volk tot wie gepredikt wordt eeuwig leven zou ontvangen. En dat is wat in de tussenliggende verzen, tussen vers 5 en vers 10 ongeveer, dan ook gezegd werd. Maar daar hebben we ook al bij stilgestaan vorige keer. Waar staat dat het koren voortaan zou zijn, niet meer voor de vijand, maar voor Israël zelf. En dat ook de wijn door Israël zelf gedronken zou worden en niet meer door de vijand die het land zou veroveren. Nou, en dan vers 11. Zie, de Heere heeft doen horen. Dat sluit rechtstreeks aan bij vers 7. Namelijk, zwijg niet stil. En dat betekent dat we nog steeds in hetzelfde soort betoog zitten. Het gaat om dat gepredikt zou worden. Dat is in vers 5 al, of vers 7 al. En dus ook in vers 11 ook nog. In vers 10 en vers 9 dus ook. En dat betekent dat het bereiden van de weg des volks, het verhogen van een baan en het omhoogsteken van een banier, dat het allemaal gewoon gebeurt door de prediking en door niks anders. Niet door hulp, niet door het gaan werken in een kibbutz, of weet ik hoe het allemaal heten mag tegenwoordig. Niet door een boom te planten. Wat heb je nog meer tegenwoordig?
Geld investeren.
Oh ja, geld er naartoe brengen. Gewoon geld er naartoe brengen. Ja, ja. Daar had ik ook op kunnen komen trouwens. Maar dan dacht ik, ze gaan niet aan. Inderdaad, maar dat zou men niet moeten doen. Wanneer ik toch van de week weer langs? Een of ander centrum voor handel of zoiets met Israël of zo. Of bevordering van evangelische producten of zo. Was het in Nijkerk? Op het industrieterrein daar geloof ik. Ja. In Nijkerk, kan dat? Ja. Dan moest ik even bij Mercedes wezen. We hebben zaken gedaan. Nee, flauwekul.
Ja, van hebben we wat
verkopen. Verkopen, is daar een winkel dan?
Ja, dat is een centrum dat je kunt het verkopen. Dan bouwen ze op, hè?
Ja.
Dan hebben die mensen in het land in België op en vragen ze wat nodig hebben. Ik krijg een meisje. Eigenlijk hebben ze wat gekocht, maar.
Oh, komt het daar vandaan?
Ja, daar zit het centrum vandaan.
Oh, dat wist ik niet. Ik reed er ook in donker langs. Hey.
Christenen voor Israël, daar gaan we
het. Ja, zoiets. Het was iets christelijks in elk geval. Was de bedoeling. Ja, nou, het zal wel. Je mag er, ik vind het best. Jaffa sinaasappels zijn ook goed. Mensen zo goed als houtspan, dus kun je rustig. Nou, dan kan hij wel weer. Hè? Maar dat is niet de manier om Israël te helpen. Echt niet. De manier om Israël te helpen is aan het evangelie te prediken. Dat is de enige manier. Daar help je de staat Israël niet mee. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Ja. En dan te bedenken dat wij zelf getuigen zullen zijn van op korte afstand van de verwoesting van Jeruzalem in de toekomst. Dat is toch al een beetje een benauwde gedachte als je daar zelf ook aan meegedaan hebt om het op te bouwen. Dat lijkt me toch wat vreemd. Ik zie je eigen boompje staan enzovoorts. En dan moet je halleluja roepen als die plat gaat. Dat lijkt me dan niet zo leuk eigenlijk. Kan helemaal niet natuurlijk. Nee, zo hoort het ook niet. Nee, wat men zou moeten doen om Israël te helpen, is doen horen, de prediking doen horen. En wat men zou doen voor Israëls zaligheid, om met Paulus te spreken in Romeinen 10 en 11, is het evangelie te prediken en naartoe gaan, dat is allemaal best. En als je daar aan de kost moet komen, dan moet je daar werken, dat is ook allemaal best. Maar wat je er zou moeten doen om ze te helpen, is niet werken, want dat doe je om jezelf te helpen. Maar dat is de prediking van het evangelie. Er is nooit wat anders dan dat. Dus zwijg niet stil voor hem. Daar hebben we het al over gehad vorige keer. En nu, ziet de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Of tot aan het einde van het land. Ik denk eigenlijk dat dat de bedoeling is. Omdat in dit verband het gaat om Sion en om volk Israël, het Joodse volk in het algemeen. En binnen dat verband zou men het woord Eretz moeten vertalen, niet met aarde in de zin van de wereld in het algemeen, maar zou men moeten vertalen eigenlijk met het land. Het is een boodschap aan Israël. Dat neemt niet weg dat het ook niet aan de heidenen gepredikt zou worden, maar daar gaat het hier dan niet over. Hè? Dus zie de Heer heeft een horen tot aan het einde van het land. Zeg tot de dochter van Sion, zeg tot die generatie dus van Israël, zegt tot de dochter van Sion, zie uw heil komt. En heil, het is aardig, maar daar zou je ook voor kunnen lezen en moeten lezen, heiland. Hè? Een ander zelfstandig naamwoord, van hetzelfde woord afgeleid. Zie uw heiland komt. Dat betekent het ook, want er staat er meteen achter. Zie zijn loon is met hem. Het loon van de heiland namelijk. Zijn loon is met hem. En zodat we ons niet vergissen, staat het er nog een keer achter. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Ik heb al gezegd, de enige manier om het te verklaren, wat hier staat, Jesaja 40, vers 10, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, is de vierde vergelijking met Jesaja 49. Want daar wordt uitgelegd hoe de schip met zijn arbeidsloon. Let wel, in hoofdstuk 40... werd het arbeidsloon ook al genoemd. Bekende versen, Jesaja 40, vers 10. Jesaja 40, waar immers ook gesproken werd, dat heb ik net gelezen allemaal, over het bereiden van de weg des Heren en over het verkondigen van de goede boodschap, die dan ook nog, wat dan ook nog genoemd wordt in vers 9. O Sion, gij verkondigst een goede boodschap. En in vers 10 staat dan meteen, of in vers 9 staat nog aan het eind van het vers, dat men zou zeggen, zie, hier is uw God. En dat komt overeen met wat we juist lazen in Jesaja 62. En dan ziet de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat is precies dezelfde gedachte in precies hetzelfde verband. Maar de verklaring van die gedachte vinden we ergens daartussenin in Jesaja 49. Het bekende gedeelte waar gesproken wordt over de arbeid van de knecht des Heeren. De knecht des Heeren die in vers 3 was aangesteld, maar die in vers 4 zelf zegt, ik heb te vergeefs gearbeid. Te vergeefs namelijk in de zin van dat de arbeid die hij wel degelijk gedaan heeft, geen resultaat heeft opgeleverd. Want, zei hij, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. En de gedachte is heel eenvoudig deze, dat de knecht des Heeren weliswaar gearbeid heeft. De arbeid had niet het gewenste resultaat, voor de werkgever zal ik maar zeggen, maar voor de werker zelf, voor de arbeider, de knecht zelf, is er wel het gewenste resultaat, namelijk zijn loon. Hij heeft gewerkt, dus ontvangt hij loon. Het heeft allemaal tot niks geleid, maar niettemin, hij ontvangt loon. En dat loon wordt dan genoemd in wat er verder volgt, want eerst staat dan in vers 5... wat dan het werk was wat hij zou doen, namelijk, Hij zegt dat het was dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Oftewel, nochtans zal ik mijn werkloon ontvangen. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. En dat is precies wat we dan in Johannes 17 lezen. Vader, verheerlijk mij. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb gedaan wat ik doen moest. Het is volbracht. Verheerlijk mij nu met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Nou, daar gaat het hier over. En die heerlijkheid is het loon wat hij ontvangt. De Heer heeft immers vanwege de heerlijkheid, zijn loon, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht, en is gezeten in de rechterhand Gods als hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. En hier staat dan wat het loon inhoudt, want er staat in vers 6, verder zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weder te brengen de bewaren in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn. Mijn heil, niet mijn heiland staat hier ook niet, maar mijn heil, hetzelfde woord. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En als dan later staat, zie uw heil komt tot Israël, dan is het dit heil. Namelijk de Heer Jezus zelf. En die is heil geweest tot aan het einde der aarde. Hoezo? Want het zou toch pas later komen, eerst Israël en dan het einde der aarde. Dan pas de volkeren in het duizendjarig rijk en zo. En is het antwoord nee. Hij is heil der aarde geweest sinds zijn eerste komst. En het is tot uitdrukking gekomen in de roeping van de gemeente. Uit de volkeren. En die gemeente, dat is zijn arbeidsloon. Nou, en dan in de toekomst. Staat erover, koningen zullen het zien en ook vorsten en ze zullen zich voor u buigen. Dat is vers 7 van Jesaja 49. Maar dat betekent inderdaad dat men ook de gemeente zal zien. Want uw heil, uit Jesaja 49 vers 6, zal komen en zijn loon is met hem. Kortom, de gemeente zelf, die het loon is van het werk van Christus, zal met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Zo bezien is er dus helemaal niks mis. Namelijk, de Heer heeft zijn werk gedaan in zijn eerste komst. Daaruit ontvangt hij in de eerste plaats zijn loon. Dat is de roeping van de gemeente. En daarna wordt alsnog gezien het resultaat van zijn arbeid. En dat is wel degelijk de verzameling van Israël, van Jacob, of hoe het maar heten mag. De bekering van Israël daarna en die van de volkeren enzovoorts. Maar als hij komt in de toekomst, als het heil komt tot Israël, dan is dat heil, oftewel dan is Christus al tot licht geweest van de volkeren.
Simeon had ook het heil in zijn armen.
Dat is zo, ja. Ja, en dat is nou het aardige, want Simeon is juist een beeld van de gemeente. De man, hè? Er waren er twee, zeg ik altijd, hè? Heb ik dat niet pas ook hier gezegd? Ik weet niet meer. Ik kan het nooit onthouden. Want Anna was daar. En Simeon, Hanna was een type van Israël, uiteraard. Nou ja, een bekeerd, een gelovig Israël natuurlijk. De volheid van Israël. En Simeon is een beeld van de gemeente, de volheid der heidenen. Leuk, hè? Diezelfde term, volheid der heidenen. De gemeente namelijk, uit term uit Romein 11. Beide trouwens, uit Romein 11. Hoe het ook zij, Simeon is inderdaad een type van de gemeente, ja, de man. Maar je krijgt dan ook een structuur die bij de eerste, zowel als bij de tweede komst van Christus hetzelfde laat zien. Ook bij de eerste komst van Christus was er eerst de prediking aan de Joden. We hebben het daar gisteren over gehad, in verband met handelingen ook. Eerst de prediking aan de Joden, waaruit een deel tot geloof komt, een deel maar. Daarna de prediking ook aan de heidenen, waaruit ook een deel tot geloof komt. Maar het is nog gedeeltelijk. Eerstelingen alleen. En bij de wederkomst van Christus krijgen de prediker eerst weer aan Israël, waarna heel Israël tot geloof komt. Nou ja, het hele overblijfsel. En daarna ook het gehele overblijfsel uit de heidenen. Het is precies dezelfde volgorde. Alleen bij de eerste komst is het alleen voorbereiding en eerstelingen van de oogst. En bij de wederkomst van Christus is het volledige oogst. Nou, dat loon, dat arbeidsloon, dat is dus inderdaad de gemeente zelf. En meestal, laat ik dan daarnaast ook nog even zien, Efeze 1, waar de gemeente ook als zodanig beschreven wordt, maar waar de vertaling wat te wensen overlaat soms. soms. Dat wil zeggen, de Statenvertaling niet, maar andere vertalingen gewoonlijk wel, omdat de vertalers het niet begrijpen. Zo zit het altijd, hè? Dat neem ik ze niet kwalijk, daar gaat het niet om. Maar als de vertaler zelf niet begrijpt wat hij leest, kan hij ook onmogelijk vertalen. Nou, er staat dan in Efeze 1, vers 11. Nou, laat ik nou vers 10 ook maar even meelezen, dat is wel zo aardig. Vers 10, om in, maar het moet zijn tot. Als het ten onrechte vertaald wordt in. Het is tot, zelfs tot in, of tot en met. Into, het Engelse into, dat is eigenlijk het beste woord, maar dat kennen wij niet. Tot in, zeggen wij dan, wij zetten gewoon, gebruiken twee losse voorzetsels. Nou ja, om tot de bedeling, of tot in de bedeling van de volheid der tijden, en dat is de zesde bedeling, en wij leven in de vijfde, om tot in de bedeling van de volheid der tijden, wederom mag je doorstrepen, want dat staat er helemaal niet, om tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles tot één te vergaderen in Christus, waarna twee dingen genoemd worden, namelijk beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En het eerste spreekt over de gemeente, want dat is het hemelse. En daarna spreekt het over Israël en de volkeren, want dat is het aardse. Die volgorde gebeurt dat. Het zijn dus twee dingen, de hemelse en de aardse dingen. En aangezien het ook over twee bedelingen gaat, kun je het mooi verdelen. Dat betekent dan dat in de bedeling van de genade alles wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen. En dat in de bedeling van de volheid der tijden alles wat op aarde is aan Christus wordt onderworpen. Ik zou die conclusie niet zo durven trekken, zo volledig, zo gedecideerd, als het niet ook in de rest van de schrift zou worden bevestigd. Want zo is het. Deze bedeling eindigt immers met het werpen van Satan en de zijne uit de hemel, volgens Openbaring 12, en de opname van de gemeente naar de hemel, zodat aan het eind van onze bedeling dat wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Namelijk wat niet aan hem onderworpen was, wordt eruit geworpen, ja. Gebonsjoerd, maar mijn Frans is niet zo best. Gebonsjoerd, dat komt van goedendag, bonjour, goedendag. En u weet wat een goedendag is? Nee, dat is zo'n knuppel met van die spijkers erin. Sorry, dat is toch, hè? Dat is toch, zo is het toch, dat heet toch een goedendag of niet? Wapenkunde, nou ja, goed, laat maar zitten. Ik ben in dienst geweest, ja, goedendag heet zo'n ding. Dus dan zeg je goeiedag en dan geef je zo een map. Nou, dat gebeurt ook met de draak en zijn engelen. Die worden uit de hemel gebonjoerd, heet dat. Want de dag der genade is beëindigd, zal ik maar zeggen dan. En de gemeente komt de hemel binnen. Goedendag. Dat is de dag van de opname van de gemeente. En dan wordt inderdaad de Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen. Dat staat in Openbaring 12. Zodat vanaf dat moment alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Ja. Nou, daarna gaat het verder met wat op aarde is, namelijk Israël en de volkeren. En meteen nadat de apostel dat geschreven heeft in Efeze 1, vers 9 en 10, zegt hij, in hem, vers 11 bedoel ik, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Er wordt verwezen naar de raad van Gods wil en naar zijn eeuwig voornemen en naar dingen die tevoren waren. En als je zulke dingen leest in de Bijbel, zeg ik altijd, dat is namelijk mijn indruk, als je zulke dingen leest over dat die dingen tevoren geregeld waren enzovoort van de nederwerping der wereld en dat soort dingen, dan gaat het altijd over, punt 1, de dood en opstanding van Christus, maar meteen daaraan vastgekoppeld ook altijd de roeping van de gemeente. Zodra er staat, het was van voor de grondleggende wereld, gaat het over de gemeente. Niet uitsluitend, het gaat over Christus, uiteraard. Maar dan gaat het over de gemeente, dat is altijd zo. Ik zou niet weten waarom dit vers een uitzondering zou zijn. En zo is het dus. En staat daar, kijk, dat dat zo is, dat is ook niet voor niks. Want het is juist omdat in de Bijbel zelf de indruk gewekt wordt, soms, dat de roeping van de gemeente niet tevoren gepland was, maar juist een maatregel is achteraf, een noodmaatregel vanwege het ongeloof van Israël. Dat God niet meer wist wat hij toen doen moest, want Israël wilde niet. Jacob moest zou verzameld worden, maar Jacob liet ze niet verzamelen. Waarna de Heer zei, wat moet ik dan eens doen? Dan moet ik maar eens een poosje eerst wat anders doen, want dan moet ik op wachten. Want nou ja, het is nou wel fijn, maar ze willen niet. De vijgenboom is nog niet rijp, dan moet ik wachten tot die rijp wordt. He, zoiets, hè? Je weet het toch, hè, wat ik nou zeg, hè? De vijgenboom groeien nog geen vijgen aan. En nou ja, dus wat moet ik in de tussentijd, hè? Ja, dan zal God 2000 jaar gaan zitten wachten van een totale 7000 jaar heilsgeschiedenis. Dat geloof je toch zelf niet? Hij wacht wel, maar dat is niet alles. Dat wil niet zeggen dat in de tussentijd niet wat gedaan zou worden. De ene klok staat stil, de bekende schaakklok. De ene klok staat stil, wacht dus, maar de andere loopt. En dat heeft te maken met het werk Gods nu in onze bedeling. Hetgeen niet onvoorzien was, maar het is een werk van andere aard. En in het oude perspectief wordt dat niet gezien, maar in het nieuwe wel. Kijk, ik zal eens wat anders vertellen. U hebt misschien ook wel eens dat verhaal gehoord over de profetieën. Daar hoop ik van de zomer dan nog veel uitgebreider over te praten. De profetieën waarvan men dan zegt, kijk, die profetieën zijn net bergtoppen. Dat wil zeggen, je ziet wel de bergtoppen, maar je ziet niet wat er tussenin gelegen is. Je denkt de dingen achter elkaar horen en in elkaars lijn liggen, maar er liggen dalen tussen en daar zijn ineens dingen. Pas als je in de buurt komt, merk je dat er zo'n dal is. Zo zag men de eerste en tweede komst van Christus als één geheel, maar toen men dichterbij kwam en de eerste komst er was, toen bleek er een dal tussen te zitten. Nou is dat verhaal op zich natuurlijk erg illustratief, erg goed, zou ik maar zeggen, omdat je dat zo goed kunt voorstellen. Dus er is maar één probleem wat ik ermee heb, dat is namelijk dat dan verondersteld wordt dat onze tegenwoordige bedeling een dal en dus een dieptepunt is in de heilsgeschiedenis. En dat is het nou juist niet. Het is een hoogtepunt. Je kan beter zeggen, men keek alleen naar de aardse lijn. Men keek alleen naar de aardse lijn, horizontaal, laag. Men keek niet naar hoog en zag alleen laag maar deze dingen. En zag daarom niet wat in die tussentijd ook daarboven ergens gebeurde. Nou, dat is eigenlijk een beter verhaal, maar dat is iets moeilijker voor te stellen. Maar zo zit het met de roeping van de gemeente. Het vindt plaats op een ander niveau. Vijfde bedeling, de duim, weet je wel, op een ander niveau dan de vier. Staat er altijd tegenover. Altijd groter, anders, of kleiner, of doorzichtiger, of... Nou ja, in ieder geval op een ander niveau. En daarom wordt hij niet gezien. En daarom waren de, dat heb ik gisteren dan staan te vertellen hier. Daarom waren nieuwtestamentische profeten nodig. Zo worden trouwens hier genoemd in Efeze 3. Vers 5, apostelen en profeten, profeten nodig namelijk, die deze dingen zouden openbaren en zouden laten zien dat er ook nog een toepassing was van de profetieën op een ander niveau dan alleen het aardse. Nou, en daarmee wil maar gezegd zijn dat deze dingen wel degelijk tevoren gepland waren in het eeuwig voornemen van God, in de raad Gods lagen besloten. En wat houdt dat dan in? Wat is dat dan allemaal, die roeping van de gemeente? Nou, volgens Efeze 1 vers 11 betekent het dat wij een erfdeel geworden zijn. En dat is echt goed vertaald. En als het er zo staat, dan is de volgende vraag van wie? Een volledige vraag. Van wie zijn wij een erfdeel geworden? Of wiens erfdeel zijn wij? En dat is uiteraard het antwoord van Christus. Nou, die, zulke teksten bedoel ik. Hè? Dat is ditzelfde hoofdstuk, hoor. Dat is vers...
We staan dan op de top van de berg. Maar als we naar een berg kijken, dan zien we niks.
Nee, maar dat is niet het verhaal. Nee, dat is niet het verhaal. De gedachte is dat men alleen de hoogtepunten zou zien, ver vooruit, in de verte. De profeten zagen van verre de Messias zou komen en zagen dus twee bergtoppen maar achter elkaar, zodat ze niet zagen dat er wat tussen zat. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het is niet helemaal een bijbelse voorstelling van zaken. De gedachte zelf wel, maar het beeld wat dan gebruikt wordt, de illustratie, is niet een bijbels. En dat maakt het wat lastig. He? Want je krijgt dan de gedachte dat de gemeente een dieptepunt is. God kwam tot een hoogtepunt, de eerste komst van Christus, toen liep het fout. Dus nou ja, dan maar even een stap terug, even wat anders doen. Iets rommelen met een gemeente of zo. Het veracht het onedele, weet je wel, dat soort dingen. En dan zullen we later wel zien hoe we verder gaan met die verheerlijking van Christus. Het is niet zo. De gemeente is juist het erfdeel van Christus en is eigenlijk het hoogtepunt uit de heilsgeschiedenis. De twee van de 7000 jaar, die vormen echt een hoogtepunt. Dus de langste periode uit de hele heilsgeschiedenis. langs de bedeling ook. En in tijd uitgedrukt alleen al, dat is lang niet altijd het belangrijkste. Maar zeker ook wat strekkingen van aangaat. Want in alle andere bedelingen hebben te maken met hoe de aarde en uiteindelijk de nieuwe aarde bevolkt zal worden. En dit heeft te maken met hoe de hemel bevolkt zal worden. En dat is verborgen. Ja. Dat is een ander niveau en noem maar op. Ja, maar daar gaat het juist over. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Bij erfdeel denkt u aan erfenis. Dat kan ook, omdat het natuurlijk gaat om wat Christus ontvangt na zijn dood. Nou ja, na zijn opstanding natuurlijk. Dat is hetzelfde. Na zijn dood. Daarom heet het erfdeel. Maar in de praktijk is het gewoon zijn loon. Loon, begrip als loon en erfdeel wordt in de Bijbel dan ook gewoon door elkaar gebruikt. Hoe dat ook zij, dat erfdeel is de gemeente.